Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u dat we deze morgen tot u mogen naderen en dat u tot ons wil spreken. Omdat u eens gesproken heeft, Heer, en dat uw woord eeuwig is en dat u nog steeds spreekt vandaag de dag. Dat uw woord krachtig is, Heer. Heer, u weet wat wij allemaal nodig hebben, Heer. Zoals we hier zitten, zoals we thuis achter een tv of achter een laptop of ergens buiten lopen, Heer. U weet wat we heel persoonlijk nodig hebben, want u bent onze Vader. U bent onze God. Heer, ik vraag u of u vanmorgen hier mijn tong wil nemen. Heer, en ervoor wil zorgen dat ik echt uw woorden spreek. Geen woorden van mezelf, maar echt woorden van u. Heer, en wilt u de woorden, Heer, bekrachtigen door de Heilige Geest. Dat echt uw woord vanmorgen mag klinken, Heer, en dat we er ook echt iets mee zullen doen. Vader, en u bent degene die dat kan bewerken, want uw woord geeft leven. Heer, en u bent gekomen om leven te geven en dat ook in overvloed, Vader. En dat is alleen bij u te vinden. Heer, ik vraag u, zegent u uw woord. Om Jezus wil bid ik u dat. Amen. Vanmorgen hebben we Johannes al gelezen. Maar de schrijver van de brief waar ik vanmorgen over verder wil gaan is ook Johannes. Een discipel van Jezus die het evangelie van Johannes... Die in het evangelie van Johannes naast Jezus lag, bij het avondmaal. Die ook door Jezus zelf genoemd wordt, de discipel die Jezus lief had. Jezus had hem lief. Het zal trouwens van je gezegd worden dat Jezus van je houdt. Je zal zo bekend staan in de wereld. Hoe staat u, zoals je hier zit, zoals je thuis zit, hoe staan jullie bekend? Hoe sta je bekend bij de Vader? Wat wordt er van u gezegd? Ook een discipel die Jezus lief heeft. Of net als David, waar we mooi uitgekozen door Gerrit. We het vanmorgen ook hadden, Psalm 51. David, een man naar Gods hart. Wat niet wil zeggen dat hij niet zondigde of verkeerde dingen deed. Nee, hij was iemand die graag de Heer gehoorzaamde. Johannes was de persoon die hem... Of die niet alleen lief gehad werd door Jezus, maar ook de discipel die zijn kruisiging meemaakte. Die getuige is geweest van het lege graf. En Jezus gezien heeft aan het meer, waar Jezus al met vis zat. En hem uiteindelijk ook naar de hemel heeft zien gaan. Als er iemand was, of is, die kon schrijven over Jezus leven en over wie Jezus was, dan is Johannes het wel. In de brief die we zo gaan lezen, die Johannes waarschijnlijk in Efeze geschreven heeft, schreef hij ook aan de gemeente van Efeze. Een welvarende havenstad, waar in die tijd echt alles te krijgen was in de wereld, wat de wereld toen had. Hij bemoedigt Johannes niet alleen de gelovigen, maar roept ze ook op tot gehoorzaamheid en liefde tot God. Eigenlijk iets wat onafscheidelijk is van elkaar. Het een volgt op het ander. Wij hebben hem lief. Zegt de Bijbel ook, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn oproep van Johannes geeft aan dat het niet iets vanzelfsprekend is. Zoals we vandaag de dag van christenen mogen verwachten dat ze de Heer gehoorzamen. Gehoorzaamheid is soms... is ondertussen soms ook een vies woord geworden als ik dat rondom me heen hoor. Dan is het niet vanzelfsprekend, dan is het al snel... Als we het hebben over de gehoorzaamheid van de Heer, of dat we de Heer willen gehoorzamen, dan is het, nu klink je wel heel wettisch. Alleen, als je Johannes leest en ook andere teksten uit de Bijbel erbij pakt, dan is gehoorzaamheid eigenlijk iets heel vanzelfsprekend. Zelf vind ik het eerlijk gezegd niet altijd makkelijk, omdat ik zelf vaak denk dat ik het beter weet dan God. En daar ben ik gewoon eerlijk in. Om er dan uiteindelijk toch achter te komen dat hij het bij het juiste eind heeft. En hij ook echt het beste met mij voor heeft. Als ik afgelopen vrijdag met Tirza op de bank zit te praten. En zij mij gewoon aanspreekt van, Jos. Jij denkt echt soms echt veel hoger dan jezelf, dan God vindt. Of jij hebt gedachten in jou die de Heer
echt anders denkt. Dan denk ik, ja, je hebt gewoon gelijk. Maar dat erkennen, dat is niet makkelijk. Hoe is dat bij jullie? Als je eerlijk naar jezelf kijkt. Ik moest denken aan een quote die ik op de Bijbelschool in Zuid-Afrika gehoord heb. Die Niels vaak meegaf. Namelijk, directe gehoorzaamheid aan God geeft directe zegen. De gevolgen van onze gehoorzaamheid, die zien we heel vaak wel. Maar de gevolgen van onze ongehoorzaamheid, die zien we niet. Sta daar eens bij stil. We gaan nu lezen 1 Johannes 2, vanaf vers 1 tot 17. Dus die mogen jullie even opzoeken. En Johannes 2. Mijn lieve kinderen, dus hij schrijft hier aan de gelovigen in Efeze. Ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van heel de wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Dat is een harde tekst. Wie zijn broeder leeft of lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, nogmaals, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Vers 12 tot 17, en dat is eigenlijk het tekstgedeelte. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze heeft overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u heeft de boze overwonnen. En vers 15 tot 17 gaan we behandelen. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. In vers 15 staat, heb de wereld niet lief. En toen ik ermee bezig was, vroeg ik mij af, wat zou je dan bedoeld worden met de wereld? Want in Johannes 3 vers 16 staat, al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En nu schrijft hij dat we de wereld niet lief mogen hebben. Ik denk dat in Johannes 3 vers 16 bedoeld wordt, de mensen die in de wereld zijn. Waar Jezus zijn leven voor gaf. En in deze tekst gaat het over het zondige, duistere systeem waar de wereld uit bestaat. Als we iets verder bladeren, in Johannes 5 vers 19. Wij weten dat we uit God zijn en dat heel de wereld in de boze ligt. Dus er is niet echt iets goeds in te vinden. Wat niet wil zeggen dat je niet mag genieten van wat er in de schepping is. Het was alleen bedoeld, schepping, gemaakt door hem, om ons in ontzag en bewondering voor hem te brengen. In Johannes 12 staat dat de vorst van de wereld de duivel is. Hij heeft door de zondeval plaats gekregen in deze wereld en een systeem opgezet om ons van God af te voeren. Hij trekt ons van God af om zichzelf in de plaats hiervoor aan te bieden. Het zijn niet de schepping of de mensen of materiële zaken die niet goed zijn, maar wel als we ze gaan vereren, waar we ook al van gezongen hebben en gehoord hebben, en we ze gaan dienen en ons dus uiteindelijk van God aftrekken. En Johannes schrijft hier in vers 16 over drie dingen die ons van de Heer aftrekken. Namelijk de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Daar wil ik even iets dieper op ingaan met jullie. Bij de begeerte van het vlees gaat het erover wat aangenaam is voor ons als mensen. De begeerte om continu te willen genieten en daarmee eigenlijk van God afgetrokken te worden. In Galaten 5, vers 21, staan er enkel begeerte benoemd. Als je dat op wil zoeken, dan mag dat. En anders lees ik ze voor. Galaten 5, vers 21, of vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dat zijn er nogal wat. Johannes zegt als het ware, wat in de wereld te vinden is, de begeerte van het vlees, dat is dat je leeft om te genieten. Alleen uiteindelijk niet van hem, maar van hetgeen wat in de wereld is. Als we het hebben over de begeerte van de ogen, ja, dan heeft dat niet te maken met waar we onze ogen op richten. Niet alleen, qua met materiële zaken. Zelfs op Flakkee hebben we er een woord voor. Dat zegt mokaka. Wat iets anders zegt van dat moet ik ook hebben in het Nederlands. Het is een leven voor ogen hebben voor hetgeen er in de wereld te vinden is. Een groot huis, drie auto's, de beste zijn in alles, een wereldreis, noem het maar op, vul het maar in voor jezelf. De vraag is, waar leef je voor? En waar leeft u voor? En bij de hoogmoed van het leven gaat het om onszelf, om jouzelf. En dan ook vooral om het nu, vandaag, hier. Wie ben jij dan in het leven? Verlangen om jezelf te verheffen boven de ander. En gezien te worden. Een vaak gebruikte quote daarbij is, kijk mij eens. Zie mij dan. Johannes waarschuwt zijn mede-christenen en ook ons. Deze dingen juist niet uit de Vader zijn, maar uit de wereld. En dat als we ze lief hebben en hier niet naar leven, of hier naar leven, dat de liefde van de Vader niet in ons is. Harde woorden, er zit geen woord Spaans tussen. Maar wel woorden die God vandaag ook tot ons en tot u spreekt. Ik ben benieuwd, als u zou mogen kiezen tussen een leven in begeerte, vol van begeerte, of een leven vol van liefde. Waar zou u dan voor kiezen? Begeerte is iets tijdelijks, dus het vult uiteindelijk nooit. Het is even leuk, maar al snel wil je meer. En begeerte en hoogmoed zijn niet van de Vader, maar uit de wereld, hebben we net gehoord. Als ze dan niet uit de Vader zijn, dan betekent dat eigenlijk dat de Vader iets beters voor ons heeft. Dan wat de wereld ons aanbiedt. En toen ik daarmee bezig was in de voorbereiding, dacht ik, geloof ik dat nou echt? Geloof ik echt dat de Vader iets beters voor mij heeft dan wat de wereld te bieden heeft? Hoe is dat voor u? En daarbij kwam ik er ook op hoe mijn beeld eigenlijk is van de Vader. Hoe zien we God? Hoe ziet u God? Als een liefhebbende Vader, dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn, want hij heeft iets voor ons wat niet van deze wereld is. Iets wat ons vult, iets wat gratis is voor ons, alleen wat hem uiteindelijk een gigantische prijs heeft gekost. namelijk het leven van zijn eigen zoon. Ik heb het over zijn liefde, die volgens de psalmist beter is dan het leven. Psalm 63, als je het wil opzoeken. Zijn liefde, die in 1 Korinthe 13 beschreven staat. Namelijk, zijn liefde die geduldig is, die vriendelijk is. Niet jaloers, niet pronkt, niet gewichtig doet, niet ongepast handelt. Een liefde die niet haar eigen belang zoekt. Die niet verbitterd wordt, geen kwaad denkt. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. Zo'n God hebben wij. Dat is zijn liefde. En dat is een liefde die vult. De liefde van God kwam tot ons tot uiting toen we zondaars waren en onze eigen weg gingen. Toen, zelfs op dat moment, stierf de personificatie van liefde, namelijk Jezus voor ons. Hij was het die ons bevrijdde van de macht van Satan, zoals Efeze 2 zegt, redde van de wereld en alle troep erin en verloste van onze zonden en ons tot zijn kind maakte. Zijn liefde geeft zoveel meer dan de begeerte die in de wereld is. En toch waarschuwt Johannes ons hier. Hij zegt als ware met de woorden uit Lucas 12, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Wat vult uw gedachten heel de dag? Waar bent u vol van? Waar is uw schat? Als u eerlijk bent naar uzelf en eerlijk bent naar God, hij weet het al lang, hij kent onze gedachten. Al voordat wij ze kennen, maar wat vult uw gedachten? Waar is uw schat? Want daar is ook uw hart. Je zou verwachten dat als je zo vol bent van zijn redding, van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, dat je nooit anders wil dan hem alleen. En er staat, we waren dood in overtreding en zonde, we zouden voor eeuwig verloren gaan, maar hij heeft ons levend gemaakt met hem, zodat we in zijn liefde kunnen leven, uit zijn liefde kunnen leven. Zo'n God, zo'n redder willen we dienen, toch? Die willen we eren met ons leven, willen we van spreken, van zingen. Is dat zo in uw leven? Als we kijken naar het volk van Israël, die waren ook heel blij dat ze eindelijk gered waren uit de slavernij, uit Egypte. En daar stonden ze voor de Schelfzee. De Heer deed zelfs de zee open. Ze gingen er doorheen en ze zongen wat af toen de Egyptenaren verdronken waren, aanspoelden aan de oevers en ze eindelijk gered waren. Alleen ze waren nog maar net onderweg. En toen verlangden ze alweer terug naar de vleespotten van Egypte. Brood was namelijk niet genoeg. Ze wilden ook vlees en meer en meer en meer. Als we kijken naar Sodom en Gomorra. Een stad die in complete duisternis lag, zo erg dat God de zonde niet langer kon aanhoren en besloot om engelen naartoe te sturen en te waarschuwen, Lot en zijn familie eruit te halen. En de stad uiteindelijk heeft verwoest. Maar toch had hij genade en redde Lot en zijn familie eruit. Alleen de vrouw van Lot, die keek achterom, verlangde misschien toch terug daarnaar. En haar einde is ons bekend. Als we kijken naar de slavernij, 1873, er zijn wat oneenigheden over de jaartallen wanneer het geëindigd is. 1873 was het voorbij. Alleen sommige van de slaven gingen terug naar hun gruwelijke meester. Ook al waren ze vrij, omdat ze wisten wat ze daar hadden. En vrijheid voor hun eigenlijk een hele grote onbekende was. Nogmaals, hoe is het met ons? Waar is onze schat? Bij de begeerte die een tijdelijke vervulling geeft? Of bij zijn eeuwige liefde die ons bevestigt, vervult in een echte vrijheid het leven? Misschien heeft u uw begeerte nog lief. Verlangt u nog terug naar de wereld waaruit we eigenlijk gered zijn? Weet dan dat Johannes scherp is en dat eigenlijk Johannes of de Heilige Geest ook vanmorgen tot ons spreekt, namelijk dat de liefde van de Vader niet in ons is.
Wat niet wil zeggen dat hij niet van ons houdt. Maar dat we niet vervuld zijn met zijn liefde. En ons dus willen vullen met de dingen met ergens anders, ja, die ergens anders te vinden zijn, namelijk in de wereld. En uiteindelijk zal dat ook tekortschieten in onze liefde naar hem. Omdat als wij al vol zijn van zijn begeerte, of van de begeerte van de wereld, dan zijn we niet meer vol van zijn liefde en hebben we ook geen liefde voor hem. Ons hart is namelijk dan gevuld met begeerte. Als we eerlijk zijn vanmorgen, gewoon even tijd nemen voor jezelf, of je nou thuis zit op de bank, of waar dan ook, of dit later hoort, als de preek al lang geweest is. Even de tijd nemen en nadenken, waarom zouden wij als christen dan kiezen, als kinderen van God, om terug te keren naar het Egypte? Terug te keren naar hetgeen wat de wereld te bieden heeft. Waarom? Naar de heerschappij van Satan. Waarom zouden we dat willen? Terwijl God zelf ons zoveel beter wil geven. Wanneer we als man of vrouw in een relatie leven en vreemd gaan, dan noemen we dat overspel, toch? Jezus zegt zelf dat als we met onze ogen een ander begeren, dan is het al overspel. Ook een gevolg van de begeerte van de ogen en het vlees, wat eigenlijk heel pijnlijk is. Maar hoe zou God zich dan moeten voelen, die een jaloers God is, die ons helemaal voor zichzelf wil hebben? En ik faal hierin, als ik eerlijk ben. Mijn verlangen en mijn wil is er alleen wel naar, en ik hoop ook van u, om vol te zijn van zijn liefde. Een liefde die bevestigt in zoonschap, want dat is wat de Vader doet. Hij bevestigt zijn kinderen. Hij is degene die bevestigt. Ik bid dat u die wil ook heeft en dat u wil breken met uw leven wat de wereld lief heeft. Dat we net als Paulus in Galaten 6 vers 14 kunnen zeggen dat de wereld voor hem gekruisigd is en hij ook voor de wereld. En dat de mensen die in de wereld hem nog niet kennen, zullen weten dat hij God is. Als wij het licht van de wereld zijn, zoals Jezus ons noemt, dan moet dat licht toch fel schijnen in een steeds donkerder wordende wereld. Dan zouden we vol moeten zijn van zijn liefde, van zijn geest. Als we de wereld lief hebben, zullen we als licht geen helder baken zijn in deze wereld. Laten we de woorden van Johannes serieus nemen, want zoals we zien rondom ons heen is de tijd kort. Laat Jezus dan degene zijn die uw liefde krijgt en niet de wereld. Want hij komt uw liefde toe. En dan wil ik afsluiten met een verhaal uit Lucas 15. Want heeft u de wereld lief, dat weet u zelf het beste. Maar kom dan net als de verloren zoon in Lucas 15 tot uw verstand. Die zoon bleef wel zoon. Hij ging de wereld in, voldeed volledig aan de drie dingen waar we het net over hadden. De begeerte van de ogen, van het vlees, de hoogmoed van het leven. Maar er staat in Lucas 15, dat hij alles er doorheen, ja, ik zou zeggen, gejast had van het geld van zijn vader. Hij verlangde naar om zijn buik te vullen met schillen. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, vers 17, zei hij: Hé, hoeveel dagloners heeft mijn vader? Hebben brood en overvloed, ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dus hij kwam tot zichzelf. Hij ging gebrek lijden. Toen keerde hij zich om, erkende zijn zonde, bekeerde zich en ging naar huis. Om vervolgens overladen te worden met de liefde van zijn vader en zijn goedheid. Ik weet niet hoe u er vanmorgen bij zit, hier of in thuis. Maar als u gebrek lijdt in uw leven, omdat u vol bent van wat in de wereld is, bekeer u dan, net als die zoon. Stop ermee. En kom net als de zoon terug naar huis.
Er staat namelijk een vader op u te wachten. Met zijn armen wijd open. Hoe vaak u ook gefaald heeft. Hij telt ze niet, maar hij wacht tot u terugkomt tot hem. En daar heb ik een beeld bij. Dat die vader elke dag stond te kijken voor zich uit. Is die zoon er? Is mijn zoon er al? Komt hij terug? Komt hij terug? Elke dag. En dat zijn knechten tegen elkaar zeiden. Wat is hij nou aan het doen? En dat ze tegen elkaar zeiden. Hij houdt zoveel van zijn zoon. Hij kijkt elke dag of hij al terugkomt. En datzelfde tafereel zie ik afspelen in de hemel. Dat de vader wacht en wacht en wacht. En dat de engelen tegen elkaar zeggen. Moet je kijken hoeveel hij van zijn kind houdt. Hij wacht tot we tot hem terugkomen. En dan zegt u misschien, ja maar, moet je kijken wat ik allemaal geflikt heb. Wat ik uitgehaald heb. Hoeveel zonde ik gepleegd heb. En denk dat het tijd is om te stoppen met ja maar. Maar gewoon terug te komen tot de Vader. Want hij zegt ook tot u vanmorgen, kom naar huis. En hij zegt ook tot u vanmorgen, ik wacht op je. En op sommigen wacht hij al heel lang. Hij wil u namelijk vervullen met zijn liefde. Je hebt de wereld niet lief, maar breek met halfslachtig leven, want hij is het die u wil vullen. En hij is het ook die uw liefde toekomt. Laten we ons niet laten misleiden door de dingen die de wereld te bieden heeft. Zal hij ons met zijn zoon ook niet al het andere geven? Amen.